De schriftlezing komt deze middag tot ons uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente te Colosse, Colossense 1, vanaf vers 24 en dan lezen we door tot en met het derde vers van hoofdstuk 2. Colossense 1, vanaf vers 24.
Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervult in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukking van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben na de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom, de heerlijkheid, deze verborgenheid onder u heidenen, welke is Christus onder u de hoop der heerlijkheid. De welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn en zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom, der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader van Jezus Christus, in de welken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.
De tekst voor de verkondiging van deze middag vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Colossense 1... en wel vers 28 en 29. Zullen we die versen nog een keer met elkaar lezen? Dan schrijft Paulus over de Heere Jezus Christus en dan zegt hij in vers 28, als hij het over hem heeft, de welke wij verkondigen, dus hij zegt wij verkondigen de Heere Jezus Christus, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende, naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, beste doopouders, toen jullie ontdekten dat jullie een kindje verwachten, toen hebben jullie dat niet direct van de daken geschreeuwd. Nee, dat was allereerst iets tussen jullie, voor jullie samen. Dat was een geheim. Jullie wisten er alleen van af. En ja, wat geheim is, jongens en meisjes, dat moet ook geheim blijven. Oh ja, geheim blijven totdat. Totdat het geheim verklapt mag worden. Ja, dat hebben jullie gedaan. Jullie hebben op een gegeven moment gezegd, het is de hoogste tijd dat ook anderen weten dat wij een kindje verwachten. Nou, in het tekstgedeelte van de stof die vanmiddag onze aandacht vraagt, gaat het ook over een geheim. Het gaat over het geheim van het verlossingsplan van God. Het gaat over het geheim, zegt Colossense 2, vers 2, van de Heer Jezus Christus. Wie hij is, wat hij heeft gedaan. En aan dat geheim is helemaal niets geheimzinnigs. En Paulus zegt, het is de hoogste tijd dat dat geheim wordt verteld. En Paulus doet het ook. Hij vertelt het aan anderen, ook aan de gemeente in Colosse. Hij vertelt over dat verlossingsplan van God. Hij vertelt over de Heer Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. En jullie mogen als ouders ook vertellen aan jullie kind, aan jullie kinderen, over wie de Heer Jezus Christus is. Jullie mogen hem in de opvoeding centraal stellen. Dat is dan ook het thema voor de preek. Als ouders Christus centraal stellen. En we letten op vier vragen. Waarom? Waarom doe je dat? Hoe doe je dat? Met welk doel doe je dat? En met welke houding doe je dat? Dus als ouders Christus centraal stellen. Waarom? Hoe? Met welk doel en met welke houding? Paulus schrijft een brief aan de gemeente te Colosse. Hoe? Nou, als apostel. Als iemand die is aangesteld door God. Als iemand die geroepen is door God. Paulus wijst daarop in vers 1. Hij zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus. En in vers 23 van hoofdstuk 1 zegt hij, ik ben een dienaar van het evangelie. En in vers 25 laat hij opnieuw dat woordje dienaar vallen. En Paulus die haast zich erachteraan te zeggen, ik ben dienaar van Christus, omdat hij mij de bedeling heeft gegeven, of iets eenvoudiger vertaald, omdat hij mij die taak, die beheerstaak gegeven heeft. Hij heeft mij beheerder gemaakt, de beheerstaak gegeven. Beheerstaak? Is Paulus een beheerder? Ja, weet je wat daarmee wordt bedoeld? Nou, degene die beheerder was, die de beheerstaak had, die was de beheerder over een bepaald huishouden. Zo'n beheerder, die behartigde dan de belangen van zijn meester, van zijn opdrachtgever. En we komen in de Bijbel zo'n beheerder tegen. Jezus die vertelt in een gelijkenis over zo'n beheerder in Lucas 12. Als hij vertelt over die trouwe en die ontrouwe rentmeester. Hij vertelt, iemand heeft een heel groot huis, een groot huishouden met huisbedienden. Maar dan stelt hij iemand aan over dat huis en die huisbediende. Die moet voor de huishouding zorgen en die moet voor die bedienden zorgen. Die krijgt de taak om het voedsel, het eten uit te reiken. Zo'n beheerder die moet handelen naar de wil van zijn meester. Hij moet de belangen van zijn meester behartigen. En je begrijpt wel, dat is een verantwoordelijke taak. Nou, zegt Paulus, die taak heb ik gekregen. Ik ben huisbeheerder. Ik mag eten uitreiken dat nooit vergaat. Ik ben beheerder, zegt Paulus, in 1 Korinthe 4 vers 1 van dat geheim van God. Ik heb de taak om te vertellen over het geheim van God, over Gods reddingsplan, over de Heer Jezus Christus, de borg en zaligmaker. Ik mag niet zwijgen. Ik mag, zegt hij in Efeze 3 vers 2, ik mag uitdelen van de schatten van het heil die verdiend zijn, verworven zijn door de Heer Jezus. Ik mag dat doen. Ja, omdat God mij daartoe heeft aangesteld. God heeft mij geroepen, aangesteld als dienaar van het evangelie. En zegt hij, ik wil graag uitdelen. Aan wie? Aan iedereen. Aan Jood en aan heiden. En ja, ook aan de gemeente van Colosse. Want ja, in Colosse waren er die zeiden, ja, delen in dat geheim van Gods verlossing, dat is maar voor een paar mensen weggelegd. Alleen voor mensen die er ingewijd worden, voor ingewijden. Niet voor iedereen, niet voor ieder mens. Nee, zegt Paulus. Het is voor iedereen. Voor ieder mens. Nou, gemeente, is dat geen eerlijke boodschap. Ook voor ons als gemeente, aan ons mag het evangelie verkondigd worden. En daar zijn we misschien heel erg gewend aan geraakt. Maar vind je dat niet bijzonder? Wij horen bij christelijke gemeenten. Door de genade van God is er ook hier op Urk een gemeente. Zijn er meerdere gemeentes. Die bestaan uit allemaal verschillende mensen. De jongste is net geboren. Daar hebben we vanmorgen voor gedankt. En die hoort al helemaal bij de gemeente. En ook jullie kinderen, een paar weken oud. Ze horen bij de gemeente. Ook de oudste broeder en zuster van de gemeente hoort bij de gemeente. En waar is dat nou aan te danken? Waar is het aan te danken dat er een gemeente van de Here is? Dat is dat te danken aan onze voorouders? Is dat te danken aan menselijke inspanningen? Nee, dat is te danken aan Gods genade alleen. Hij wil dat jij hoort dat je een zondig mens bent. En hij wil dat jij hoort dat er voor een zondig mens hoop is, genade te vinden is bij de Heer Jezus. Zelfs voor de grootste der zondaren, hier op deze plaats mag je horen van dat geheim, van het verlossingsplan, van Christus de Verlosser. Hier krijg je eten uitgereikt voor je hart. Ja, je zou een dominee de beheerder kunnen noemen van het huis van God. Aangesteld door God om uitdeler te zijn van de schatten die de Heer Jezus heeft verdiend. En wat doet een dienaar liever dan de Heer Jezus Christus centraal stellen? En hem aanprijzen. En hem aanwijzen als de wijsheid van God. Als de zaligmaker in wie nou alles te vinden is. Voor een schuldige zondaar. Dat doe je als dienaar toch niet met tegenzin. Zo van, ja, de Heer heeft me die taak gegeven en ja, ik heb eigenlijk geen keus, dus dan moet het maar. Nee, dat doe je toch met de liefde van je hart? Daar ben je toch vol van? Ik kan me niet voorstellen dat er een dienaar van God is die dat niet graag doet. Dat is toch je roeping, je leven, zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, je zou de dominee de beheerder kunnen noemen over Gods huis. Aangesteld om hemels voedsel uit te reiken. Maar zijn ouders ook geen beheerder. Hebben jullie niet de taak gekregen over jullie huis, om dat huis van jullie te beheren? Hebben vaders en moeders niet de taak om te vertellen over dat geheim, dat verlossingsplan van God, over de Heer Jezus Christus die gekruisigd is en opgestaan? Ja, ook ouders hebben gezag ontvangen van God om hem als die rentmeester in Lucas 12 te vertegenwoordigen. Het gezin is toch een kerkje in het klein. En tuurlijk, hè, je hebt als ouders je eigen taak. De een beheert misschien meer de huishouding dan de ander. En de ander die ontfermt zich misschien over de financiën. En zorgt voor eten op de plank. Dat je een boterham hebt om te eten. Dat hoort allemaal bij je taak, want er moet geld in het laadje komen. En je zet je samen in voor je zoontje en voor de kinderen. En je verschoont ze en je geeft ze eten. En je trekt kleren aan en je geeft liefde. Ja, dat doe je als vader, dat doe je als moeder. Dat is je taak. En nu zegt de Heer, nou heb ik voor jullie samen ook een taak. En dat is deze taak. Dat jullie, je kindje, jullie kinderen, als beheerder van jullie huis, Christus verkondigen, centraal stelt. Waarom? We zongen op Psalm 78. Dat is je roeping. Ja, maar hoe doe je dat? Christus centraal stellen. Dat brengt ons bij onze tweede vraag. Hoe doe je dat? Nou, Paulus die gebruikt in onze tekst vers 28 drie werkwoorden. Hij heeft het over verkondigen. Hij heeft het over vermanen. En hij heeft het over leren. Paulus zegt, weet je hoe je nou Christus centraal stelt? Door hem te verkondigen. En daar hoort ook vermanen en onderwijzen, leren bij. Hoe doe je dat, Christus centraal stellen in je huisgezin? Door hem te verkondigen. En in dat woordje verkondigen dat Paulus hier gebruikt, daar zit de betekenis in van dat doe je in het openbaar. En je schaamt je er niet voor. Ja, zeg je mooi, maar hoe doe je dat dan? Wat zeg je dan precies? Als je de Heer Jezus moet verkondigen. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dan doe je de Bijbel open. En dan spreek je niets anders dan Bijbeltaal. Je vertelt eerlijk over wie wij zijn. Goed geschapen. Maar je vertelt ook eerlijk wie we zijn geworden in Genesis 3 door onze zonde. En je vertelt over wie God is. Wat hij heeft gedaan en wat hij zal doen. En je spreekt eerbiedig de woorden uit de Bijbel na, nadat je eerst je oor te luisteren hebt gelegd en gezegd hebt, Heere, spreek, uw knecht hoort. En dan is de inhoud van wat je verkondigt niets anders dan de wijsheid, Jezus Christus. En dan wil hij je de echte wijsheid leren. En dan wil hij ook praktische wijsheid je leren. En die wijsheid, de verkondiging van de Heer Jezus, is vol onderwijs. Vol leerstof. Verkondigen, leren. Want waarom gaan we naar school, jongens en meisjes? Ja, om iets te leren. Maar in de kerk mogen alle mensen, ook de mensen die niet meer naar school gaan, horen over God, over de Heer Jezus Christus. En in de kerk mag het lesboek opengaan. De Bijbel. We mogen onderwijs ontvangen over het Koninkrijk van God. En dat onderwijs dat is vertroostend, bemoedigend, hoopvol. Maar het is ook confronterend. Er zit ook het aspect van die vermaning in waar Paulus het over heeft in onze tekst. Het onderwijs bevat ook waarschuwingen, aansporingen, terechtwijzingen. Paulus zegt in onze tekst, hem, de Heer Jezus, die verkondigen wij. En je zou kunnen zeggen, hoe dan? Nou, terwijl we leren, terwijl we onderwijs geven en terwijl we anderen terechtwijzen, vermanen. Als Paulus afscheid neemt van de gemeente te Efeze, kun je lezen in Handelingen 20, dan zegt hij dat hij hen terecht heeft gewezen, vermaand heeft onder tranen. Er zit iets in van, ik heb met liefde, met bewogenheid jullie de weg gewezen. Ik heb gewaarschuwd wat niet was tot eer van God in jullie levenswandel of in het aanhangen van bepaalde gedachten. En dan waarschuwt hij nog een keer, pas op, zegt hij, pas op voor dwaalleraren, pas op voor wolven die de schaapskooi binnenkomen om met verkeerde bedoeling om de schapen van de goede herder te grijpen. En achter die verkondiging, achter die vermaning, daar zit nou het liefdeshart van Paulus. Voor God en de gemeente. De verkondiging, het onderwijs, waarbij Christus in het middelpunt staat. Paulus zegt, dat mag nou iedereen horen. Dat zegt Paulus in vers 28 met heel veel nadruk. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar kijkt u maar mee in vers 28. Hij zegt het tot drie keer toe. Een iegelijk mens. En dat Paulus dat zo sterk benadrukt. Dat de verkondiging van de Heer Jezus voor ieder mens is. Dat heeft te maken met wat de mensen daar in Kolosse zeiden. Weet je wat ze zeiden? Ze zeiden, ja, dat geheim van het verlossingsplan van God. Het geheim van de Heer Jezus Christus, de verlosser, dat is nou niet voor iedereen bestemd. Dat is maar voor bepaalde mensen bestemd. Dat is voor hen die bijzondere ervaringen hebben meegemaakt. Die in dat geheim worden ingewijd. En Paulus zegt nee, want op deze manier stellen jullie Christus niet centraal. Dat is fout. Het evangelie moet iedereen horen. Ieder mens. Tot drie keer toe zegt hij het. Het is voor jongeren, voor kinderen, voor dertigers, voor tachtigers, voor vaders en moeders, voor alleenstaanden, voor ouderen, voor ambtsdragers en niet-ambtsdragers, die goede boodschap, die is niet alleen maar bestemd voor hen die er geïnteresseerd in zijn, maar ook voor hen die er niet in geïnteresseerd zijn. Je wordt aangesproken als je vragen hebt over geloofszaken, ja, maar ook als je onverschillig bent. Het is voor hen die getrokken zijn uit het duister tot Gods wonderbaar licht. Maar het is ook voor hen die zich vastklampen aan alleen wat uiterlijke godsdienst. Het is voor hen die het zeker weten. Het is de Heer Jezus alleen. Maar het is ook voor hen die twijfels hebben en vragen kennen. En ja, ook Gods kinderen hebben het nodig om die verkondiging te horen en om geleerd te worden en om vermaand te worden. Want je kunt zo makkelijk, nadat je genade hebt ontvangen, verachteren in de genade. Achterop raken in de genade. En als dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan staat Christus niet meer bovenaan en centraal, maar je eigen ik. Wat gebeurt er dan? Boezemzonden, die krijgen zomaar weer een belangrijke plaats in je hart. Karakterzonden steken de kop op. Je wordt gelijkvormig aan de wereld in je denken, in je spreken, in je manier van leven. En dan is er verkondiging nodig. dan heb je nodig dat je weer onderwijs ontvangt, dat je geleerd wordt. Dan heb je een vermaning nodig, een terechtwijzing. Dat mag niet gebeuren, want Christus staat niet meer centraal in uw leven. Dus de verkondiging, het onderwijs, het leren, het vermanen, dat is erop gericht dat de Heer Jezus centraal komt te staan en centraal blijft staan. En dat is ook vanavond het geval. Want iedereen die in de kerk aanwezig is en die met ons mee verbonden is en meekijkt, die kan de zichtbare verkondiging meekrijgen van de heilige doop. Het doopwater verkondigt ons de wijsheid van God. Het verkondigt ons de liefde van God voor zondige mens, voor kleine kindjes. En misschien twijfel je daar wel aan. Ook voor jezelf. En top je met die vraag. Is de genade nou ook voor mij bestemd? En dan kom je in de kerk en dan gaat de verkondiging uit. En dan wordt er gezegd, ja, de beheerder van Gods huis, die legt Christus aan je hart. Want hij gunt je hem zo. En toch kun je nog zo twijfelen. Of het echt wel waar is, wacht, zegt God. Dan zal ik het op een andere manier nog eens duidelijk maken. Kijk nou eens naar het doopwater. Ik geef je niet alleen maar hoorbaar onderwijs, lesstof, maar ik geef ook zichtbaar onderwijs. Ik ben de genadige God die naar verloren mensenkinderen toekomt. Zoals het water nou schoon was, zo was het bloed van de Heer Jezus schoon van alle zonden. Dus in dat leren, in dat onderwijs, daar zit ook dat element van dat vermanen. He, want de doop zegt, weet je wie jij geworden bent? Weet je wie je kind geworden is door de zon onrein? Weet je wat je nodig hebt? Reinheid. En we worden door de doop geroepen, verplicht, vermaand, om ons leven te laten leiden door de drie enige God. En jullie mogen, beste doopouders, jullie kind, jullie kinderen daarin onderwijzen. Jullie hebben dat ook beloofd. Jullie gaven het ja-woord. En dat was ook het ja-woord op die laatste vraag, de derde vraag. Ja, wij zullen ons zoontje en onze dochter en de andere kinderen die we uit uw hand ontvingen, wij zullen die onderwijzen. Wij zullen hen vertellen over zonde en genade. Over dood en leven, vloek en zegen. En uitleggen, ja, dit doen we wel, want, en dit doen we niet, want. En het maakt ons echt uit hoe jij leeft en hoe jij over God denkt en over hoe jij over jezelf denkt. En daarom openen we de Bijbel en daarom gaan we naar de kerk en daarom zingen we en daarom bidden we. Want we willen je graag als vader en moeder opvoeden tot eer van God. Want hem behoor je toe. Paulus zegt, hem verkondigen wij. Terwijl we ieder mens vermanen. En ieder mens leren. Onderwijs geven. In alle wijsheid. En Paulus zegt, het is mijn plicht. Om iedereen het evangelie te verkondigen. Nou zouden we dan als ouders achterblijven. En onze eigen kinderen het evangelie van de Heer Jezus Christus onthouden. En het hun niet voorhouden. En het hun niet voorleven. Ja, zeg je maar, waarom zouden we dat doen? Wat is het doel daarvan? Nou, dat brengt ons bij de derde vraag. Met welk doel doe je dat? De Heer Jezus centraal stellen. Ja, met welk doel? Nou, dat zegt Paulus in het slot van vers 28. Het doel is, opdat we ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Paulus zegt, het doel is dat je volmaakt zult zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Waar heeft Paulus het over? Waar denkt hij aan? Denkt hij misschien aan de wederkomst? Denkt Paulus aan het moment dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zal zijn? Want als dat moment aanbreekt en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er is, dan is al het onvolmaakte voorbij. En dan pas kun je als mens echt volmaakt zijn. Dan is er niets meer op je aan te merken als kind van God. Dan zijn er geen gebreken meer, geen zonden meer. Ja, dat is wel waar. Maar toch denkt Paulus daar hier in Colossense 1 niet aan. Hij denkt aan iets anders. Hij denkt aan een situatie zoals die in Colosse is. In Colosse zijn er mensen die beweren, die leren, die iets zeggen over volmaaktheid, over volmaakt zijn. Er waren mensen in Colosse die zeiden, weet je hoe je een perfect mens wordt, hoe je volmaakt wordt? Nou, dan moet je je alles gaan ontzeggen. Dan moet je gaan leven in afzondering, dan moet je gaan leven in ascese. Dan moet er iets speciaals gebeuren, dan moet je een speciale ervaring krijgen, een bijzondere openbaring. En die krijg je door meditatie. En dan? Nou ja, dan kun je het ideaal bereiken dat je volmaakt bent. Volmaakt wordt. En tegen die gedachte gaat Paulus in. En hij klimt in de pen en hij zegt, weet je wat je nodig hebt? Je hebt de Heer Jezus nodig. En hem verkondigen we. Wil je volmaakt worden? Dan heb je niets anders nodig dan de Heer Jezus Christus. Wij verkondigen Jezus. Waarom? Opdat we ieder mens volmaakt zouden stellen in hem. En nee, Paulus bedoelt hier niet te zeggen dat als je in de Heer Jezus gelooft, dat er dan niets meer op je aan te merken is. En Paulus zegt niet, ja, door het geloof in de Heer Jezus, dan word je zonderloos. Dan word je volmaakt iemand. Paulus zegt niet, als kind van God heb je de zonde achter je gelaten, ben je niet meer vatbaar voor. En zo gebruikt Paulus dit woordje volmaakt niet. Dat is niet de betekenis van dit woord volmaakt. Paulus wijst met dat woord volmaakt op wat je door en in Christus in het geloof mag hebben. En als het evangelie, denkt u even mee, als het evangelie van de Heer Jezus Christus, de gekruisigde, je verkondigd wordt, en de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat het je hart raakt, zodat er geloof komt in de Heer Jezus Christus, ja, dan komt het tot een verbinding aan de Heer Jezus. En door het geloof in de Heer Jezus krijg je God als Vader terug. En wat gebeurt er dan? Dan neemt Christus mijn zonde op zich. Dan neemt hij mijn ongerechtigheid op zich. En dan geeft hij mij zijn gerechtigheid. En dan ben ik in hem volmaakt voor God. Wie is volmaakt? Degene die is volgemaakt met de genade van Christus, de gerechtigheid van Christus. En degene die leeft uit Christus en zijn volbracht werk. Kijk, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan als u door het geloof aan de Heer Jezus verbonden raakt? Ja, dan ga je als mens weer aan je doel beantwoorden. En dat doel is gericht zijn. Gericht zijn op de Heer en me helemaal laten leiden door hem. Dan raak je weer gericht op God. Zoals dat ook het geval was in het paradijs. In die betekenis komt dat woordje volmaakt ook in het Oude Testament voor. Salomo die zegt dat in 1 Koningen 8, vers 61. Hij zegt dat tegen het volk, laat uw hart volkomen met de Heere zijn. Dat betekent, wees echt gericht op hem, laat je door hem leiden. En hoe doe je dat? Nou, Salomo zegt het. Hij zegt, dat doe je door te wandelen volgens de verordeningen van God, de geboden van God in acht te nemen. Dus even samenvattend, dat zijn best wel lastige woorden vanmiddag. Wie is er volmaakt? Diegene die leeft uit het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft op Golgotha. Diegene die op God gericht is geraakt. En dan? Nee, dan moet je geen punt zetten, maar een komma. Want in dat woordje volmaakt zit de betekenis van iets dat vol wordt gemaakt. Iets dat voller wordt. Iets dat groeit. Kijk, dat begrijpen de kinderen ook wel. Je kunt dat woordje volmaakt gebruiken voor dieren die volgroeid zijn. Kijk, als een dier geboren wordt, laten we zeggen een hondje. Ja, dan is het een puppy, zeg, een klein hondje. Die is klein. Maar als het dier volgroeid is, dan is die steeds groter geworden. Als het goed is, groeit dat dier. En als het goed is, groeien jullie ook. En mogen jullie het meemaken onder de zegen van de Heer, dat jullie kinderen ook groeien, opgroeien, ouder worden, straks naar school gaan. En dan van de ene klas naar de andere klas gaan. Van groep 1 naar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan zeg je aan het einde, ja, nu ga ik van de basisschool af. Er is een eind gekomen aan de basisschool. Je kind wordt ouder en groter. Nou, zo mogen christenen, zegt Paulus. Zo mogen gelovigen door het geloof volmaakt zijn in Christus voor God, rechtvaardig voor hem. Maar, ja, dan is er in het geloofsleven geen stilstand. Want dat is altijd achteruitgang. Maar dan is er, als het goed is, een toegroeien naar de Heer Jezus. Nou, die betekenis zit hier in dat woordje volmaakt. En nu zegt Paulus, en dat is nou het doel van het Bijbels onderwijs, van Christus centraal stellen. Wat is het doel? Dat de gemeente, dat een iegelijk mens, dat jullie kind, jullie kinderen, volmaakt zullen zijn in Christus Jezus. Heel eenvoudig gezegd, dat jullie kindje leert geloven. En de Heer Jezus als haar en zijn borg leert kennen. En dan vervolgens ook mag opwassen in de genade en de kennis van hem. En daarom, zegt Paulus, heb ik nou van God die bijzondere taak gekregen, die beheerstaak. En daarom hebben jullie als ouders die beheerstaak gekregen van God over jullie huis, over jullie kinderen. Hij wil dat jullie het levende brood uitdelen. En hij wil dat je er ook zelf van eet. Zodat je verder mag komen op de weg die de Heer je wijst. Hij wil jullie gebruiken om dat echte brood uit te delen, zodat al etend van het genadebrood je de weg van de Heer mag gaan in afhankelijkheid van hem door zijn geest. Dat is het doel waarom je als ouders Christus centraal stelt. Houd dat doel voor ogen, beste doopouders. En alle ouders, en dan zeg ik het ook tegen mezelf. Houd dat doel voor ogen in de opvoeding. Daar verlang je toch naar. Dat je kinderen de Heer Jezus leren kennen. Als een persoonlijke borg en zaligmaker. En dan steeds weer opnieuw met hem mogen leven. En als dat je verlangen is, zegt Paulus, dan mag het je ook wat kosten. En dat brengt ons tenslotte bij het vierde. Bij de vierde vraag. Met welke houding stel je dan Christus centraal? Met welke houding? Nou, Paulus die zegt, met een houding die laat zien dat het je ook echt aan het hart gaat. En dat het je niet maar om het even is. Of iemand de Heer Jezus leert kennen en groeit in de kennis van hem of niet. In vers 29 zegt hij daarover, waartoe ik ook arbeid. Waartoe ik ook strijd. Twee woorden, hè, gebruikt hij. Arbeiden, dat wil zeggen, ik lever inzet. En strijd, het vraagt wat. Het kost inspanning en strijd om Christus te verkondigen. Om hem te leren, om te vermanen. Hoezo? Is dat zo? Ja, kijk maar in die gemeente van Colosse. Er zijn allemaal dwaalleraars actief. Die de gemeente bij de Heer Jezus vandaan willen halen. En Paulus zegt, het kost strijd. Het kost arbeid. Om bij Christus te blijven. En het kost inspanning en strijd om anderen te winnen voor Christus. Paulus weet dat uit eigen ervaring. Hij weet van de weerstand tegen het evangelie. Hoe vaak is het niet voorgekomen, jongens en meisjes, dat Paulus, toen hij de Heer Jezus verkondigde, op de vlucht moest slaan. Meerdere keren werd hij bespot, geslagen, de synagoge uitgegooid. Of zoals nu het geval is, nu hij deze brief schrijft, in de gevangenis is geworpen. Kost het inspanning, kost het strijd om anderen te winnen voor Christus? Ja, want wij en onze kinderen, we staan natuurlijk niet open voor het woord van God en voor de Heer zelf. en voor zijn leiding. De verkondiging van hem stuit op verzet. Op de weerbarstigheid van ons hart. Wij willen, dat zit er heel diep bij ons in, Christus weghouden uit ons leven. Dat kun je op verschillende manieren doen, maar dat zit er heel diep bij ons in. Het woord dat wil landen, dat landt niet, dat raakt niet. Heb je dat nooit gemerkt bij jezelf? Heb je dat nooit gemerkt bij je kinderen? Kost het inspanning en strijd om Christus centraal te stellen? Om een ander te winnen voor Christus? Ja, want de tegenspeler van God, de Satan, die wil de gemeente uit elkaar trekken. Bij de Heer Jezus vandaan trekken. Hij wil de jongeren bij God vandaan halen. En hij spiegelt van alles voor dat veel aantrekkelijker lijkt dan het dienen van God. En dat kan je als vader, als moeder, als ouder misschien wel slapeloze nachten bezorgen. Het kost inspanning, strijd. Om dan op een goede manier de Heer Jezus te verkondigen en onderwijs te geven en te vermanen. Maar dat wil je wel als vader en als moeder. Juist omdat je aangesteld bent door God als beheerder over je huis. De verantwoordelijkheid die je hebt wordt gevoeld. En daarom zeg je, nee, jij mag niet bepalen wat je allemaal kijkt. En jij mag niet bepalen hoeveel tijd je op je telefoon doorbrengt. Ja, dat kost wel strijd en inspanning. Het kost strijd en inspanning om met die jongeren van je in gesprek te gaan. En te vragen, maar waarom wil je dit nou? Of waarom wil je dit nou niet? Vertel het nou eens. En luister dan ook eens naar ons, waarom dat wij hier zo'n probleem mee hebben. Ons zorgen over maken. Het kost inspanning en strijd om misschien wel moeilijke woorden uit de Bijbel uit te leggen aan de jonge kinderen. Strijd. Inspanning. Dus wat kenmerkt de houding van iemand die de beheerstaak heeft gekregen van God en die een ander zo graag op Christus wil wijzen, bij hem wil brengen? Inzet en strijd. Maar gemeente, Paulus wijst ook nog op een andere houding. En die vinden we helemaal in het slot van de tekst. Eenvoudig gezegd, dat is best een moeilijk zinnetje, maar eenvoudig gezegd zegt Paulus daar, weet je wat ook de houding is van zo'n iemand? Die de beheerstaak heeft gekregen. Dat is iemand die gevouwen handen heeft. En als ik de handen vouw, jongens en meisjes, wat gaan we dan doen? Ja, dan gaan we bidden. En wat is dat dan? Dan ga je het van God verwachten. Mijn gevouwen handen laten zien. Ik heb hulp nodig, kracht van u. Kracht. Kracht. Ja, dat is wat Paulus zegt. Dat is wat Paulus opwijst in het slot van vers 29. Hij zegt, ik arbeid, ik strijd, ik verkondig, ik leer, ik vermaan, ik leg Christus aan het hart. Maar dat doe ik niet in mijn eentje. Dat doe ik niet in eigen kracht. Nee, ik doe dat, zie je dat staan in het slot van vers 29. Ik doe dat naar zijn werking, overeenkomstig zijn werking, die in mij werkt met kracht. Dus ik haal de kracht niet uit mezelf. Nee, die krijg ik, die ontvang ik van boven. Die krijg ik van Christus. Hij geeft mij kracht. Hij geeft mij energie. Ja, dat zegt Paulus eigenlijk letterlijk als je naar het Griekse woord kijkt. Christus geeft energie. En Paulus laat in het slot van vers 29 dat woordje werking vallen. En dat woordje werk. En voor allebei de woorden wordt in het Grieks hetzelfde woord gebruikt. Waar ons woord energie van is afgeleid. Dus Paulus zegt, ik arbeid, ik span me in, ik strijd. Maar dat kan ik alleen maar door de goddelijke energie. En die energie, die werkt krachtig in mij. Mooi, hè? Ja, zegt Paulus, ik heb een verantwoordelijke taak. Als dienaar van God. U hebt een verantwoordelijke taak. Zegt de Heer als dominee. Als ouderling. Als diaken. Als vader. Als moeder. Als gelovige die mag staan in het ambt van alle gelovigen. Ik heb een verantwoordelijke taak. Want ik ben beheerder over het huis waarover God mij heeft aangesteld. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je staat er niet alleen voor. En je hoeft niet in de kramp te schieten. En je hoeft jezelf niet waar te maken. En je hoeft niet in eigen kracht je taak uit te voeren. Nee, ik mag op het gebed Gods kracht, Gods energie ontvangen. En daarom is al mijn hulp van de Heere alleen. Want Hij heeft het zelf beloofd. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. En daarom ga ik met gevouwen handen, met mijn lege accu, naar hen toe, want ja, soms is mijn accu gewoon leeg. En we hoeven ons ook niet groter voor te doen dan we zijn. En soms is het leeg in je, donker in je ziel. En je ziet het niet en je weet het niet. En je zegt, hoe kan dit nou gebeuren en hoe gaat dit nou en hoe zal dat? Maar als ik geen kracht heb, geen energie, geen moed, dan moet me dat niet bij de Heere vandaan houden. Maar dan heb ik juist des te meer reden om naar de Heere toe te kruipen. Om naar Hem toe te gaan. Nederig en ootmoedig en verwachtingsvol. Omdat Hij zich ontfermt op het gebed. En Hij zijn kracht in mijn zwakheid wil geven. Zou je dan niet, beste doopouders, en zouden we dan niet samen elke keer weer de toevlucht nemen tot deze goede, machtige God. Waar dan heen? Tot Hem alleen. Amen.